in de Heilige Geest. Amen. Vanavond begint de dienst om 7:30. En de collecte bevelen we van harte aan als een dankgave naarmate de Heere u gezegend heeft. De Heere heeft de blijmoedige gegeven lief. Psalm 108 en daarvan het 7e vers. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want 's mensen heil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daden, zodat we duizenden verslaan. Want alle die ons wederstreven, zal hij vertreden en doen sneven. Psalm 108 en daarvan het 7e vers. Na de wet zingen wij uit Psalm 37, het 8e vers. Gods wraak ontwaakt en trekt de trotse tegen. Hun eigen zwaard vergiet hun zieden bloed. Dan breekt hun boog, dan vallen ze op hun wegen. Dan blijkt op het klaarst dat hier het weinig goed van zere volk, rechtvaardiglijk verkregen, veel beter is dan des bozen overvloed. Psalm 37, vers 8. Ik lees u de wet uit Deuteronomium 5. En de Heere sprak, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, degene die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onderhoud den sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon. nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rustig gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw en zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Van vanmiddag is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 16e hoofdstuk, het eerste gedeelte. Lucas 16. En hij zeide ook tot zijne discipelen: er was een zeker rijk mens welke een rentmeester had, en deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem: hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer rentmeester kunnen zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf: wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet en te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal. Opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars, zijns heren. En hij zeide tot de eerste: hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide: 100 vaten olie. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en nederzittende, schrijf haastiglijk 50. Daarna zeide hij tot een ander: en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei: 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden, uit de onrechtvaardige Mammon. Opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de Mammon. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. Zij beschimpten hem. En hij zeide tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want dat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Tot zover onze schriftlezing. We verenigen ons in gebed en dankzegging. Heb hartelijk dank, Heere, dat gij ons deze middag samenroept in uw huis. Wat is het toch een voorrecht, Heere. Geen Sabbat, geen rustdag en toch te komen mogen in uw huis, voor uw heilig aangezicht. En dan te mogen komen ook deze middag met ons dagelijks leven. Gij hebt dat zelf ingesteld, Heere, dat we u nodig zouden hebben in alle dingen. Gij zegt in uw woord, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zo mogen we vandaag in uw huis zijn. Wat ons dagelijks leven betreft. Wat het werk betreft van ons hoofd. Het werk van onze handen. Of zo we niet gewerkt hebben of niet hebben kunnen werken, Heere. Zo hebt gij ons toch te eten gegeven. En wanneer we dan samengekomen zijn deze middag, Heere. Och, daar staat dat in zo'n grote tegenstelling. Met zoveel families die de laatste dagen in rouw gedompeld zijn. O God, wat onderscheidt ons en wie zijn wij? Dat gij nog zo goedertieren met ons geweest zijt. En dat gij nog zo sparend geweest zijt. En gij had niet één van ons kunnen nemen, Heere. Gij had ons alle kunnen nemen. En dan zoudt gij nog rechtvaardig geweest zijn. O Heere, geef dat we het beseffen mogen. Wat nodig of het is om u de Heere God te vrezen. En wat nodig of het is om ook bereid te zijn. Wanneer eenmaal onze levenstijd verlopen zal zijn. En wanneer de genadetijd voleindigd zal zijn. Leer ons dan maar heel diep bukken, Heere. En heel diep buigen deze middag. En gedenk alle die in leed en smart tot u verheffen het angstig hart. En laat ons deze middag maar buigen in boetvaardigheid des levens. En wanneer wij dan samengekomen zijn, o God, wat ons dagelijks werk betreft. O, laat ons daar dan ook boetvaardigheid voor uw heilig aangezicht over mogen hebben. We hebben ons gesteld onder uw heilige wet, Heere. En wanneer we het geestelijk hebben verstaan, dan zijn we schuldig aan tien. En dan zijn we het meest schuldig aan tien, Heere. Wat is dan ook ons leven een leven geweest in het dagelijks leven van begeren zus en begeren zo. O Heere God, wanneer gij in het gericht zoudt willen treden, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Heere, we komen deze middag tot u met nood. Want wij hebben u verlaten in ons persoonlijk leven en ook nationaal in het politieke leven, maar ook in het economische leven, Heere, hebben we u zeer ernstig verlaten. En dan zegt uw woord, die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En wanneer wij hier dan vanmiddag tezamen zijn, dan is er toch immers werkelijke nood aanwezig, Heere, in ons vaderland en misschien in onze persoonlijke levens, werkelijke nood voor het dagelijks bestaan. Want we moeten het belijden dat ook het economische leven in een crisis gekomen is door onze zonde, door onze welvaartszonde. Wat hebben we een groot geloof gehad, Heere? Wat hebben we een groot geloof gehad in ons kennen en in ons kunnen? En wat hebben we het vreselijk veel verwacht van onze hoofden? En wat hebben we het vreselijk veel vertrouwd van onze handen? O Heere, dan mogen we ook vanmiddag wel zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. O God, wat is er dan weinig afhankelijkheid geweest in onze arbeid. En wat is er in de zegeningen die gij ons nochtans zo overvloedig gegeven heeft. Wat is daar weinig aanhankelijkheid in geweest. En wat is dat schriftwoord tot zijn vervulling gekomen, Heere, dat gij door de profeet hebt laten spreken, reeds onder het Oude Testament. Ook heb ik alreden elk van hun zegeningen vervloekt. En zo is het zelfs zo, Heere, ondanks veler overvloed, de algemene overvloed. Wat is er een doffe wanhoop over de mensheid gekomen, Heere. En niet alleen buiten de kerk, maar het sluit ook onze kerk in. En het sluit ook onze harten in. Wanneer we God er niet meer zien, inzien. Och, dan zien we er ook geen gat meer in, Heere. Och, wat is het nodig dat gij ons bekeert. En dat gij ons genadiglijk, ook onze werk zonde, het vertrouwen op onszelf, dat gij dat vergeeft, Heere. Dat gij ons wassen wilt en reinigen wilt in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat er reinigt van alle zonde, dat heeft ook zoveel te maken met ons dagelijks werk. O Heere, kom ons dan te hulp en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Maar schenk ons ook een krachtige bekering, Heere. Een krachtige bekering. O, laat het door mogen breken in het persoonlijk leven. En laat het baan mogen breken in het openbare leven. Dat we tot de erkentenis mogen komen, Heere, dat gij het zijt, dat we u nodig hebben. En dan leven wij nog in een wereld die toch nog overvloed heeft. Maar wat is er dan vreselijk veel ellende in de wereld. Vreselijk veel armoede in de wereld. O Heere, broodsgebrek. Geef dat we beseffen mogen dat we in een wereld leven waarin mensen sterven, waarin kinderen omkomen van de honger. En dan bidden we u, Heere, o ontferm u nog genadiglijk over de schepping uw handen, Heere. Wees deze wereld nog gedachtig en schenk brood des levens, maar schenk ook levensbrood aan deze wereld. En schenk dan wijsheid, Heere, aan alle die gij in hoogheid hebt geplaatst. Dat ze weer wijsheid mogen krijgen naar het woord, naar uw wet. Dat ze wijsheid mogen krijgen van u, de Heere God, om een leiding te geven, ook in het openbare leven, ook in het bedrijfsleven. Dan hebt gij toch zelf gezegd in uw woord, indien iemand wijsheid ontbreken, dat hij ze van God begeren in geloof, die mildelijk geeft en niet verwijt. Heere, gedenk ons in ons bestaan. En laat het nu niet een ogenblik buigen mogen zijn. Maar leer ons om ons werk op de knieën te doen. Leer het ons weer verstaan in ons persoonlijk leven. Het bid en werk. En dat het bid dan weer voorop mag gaan. Gedenk ons dan genadiglijk, Heer. Het zij dat we werken kunnen. Het zij dat we niet werken kunnen. Bekeer ons van overmatige eisen. En wil ons begiftigen met alle nooddruft die we nodig hebben. Voor dit tijdelijke leven ook. Och Heere, bekeer ons, bekeer ons, bekeer ons. En laat ook de bediening van de Heilige Geest in het dagelijks leven niet ontbreken. En laten we ons werk mogen doen, Heere, op wat plaats Gij ons gesteld hebt. Of laat ons werk niet doen wanneer we niet in staat zijn om te werken. Laat dan ons leven mogen zijn. Gelijk een dienstknecht ziet op de hand zijns Heere. En gelijk de dienstmaagd ziet op de hand haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op u de Heere God geslagen. Totdat gij genadig zij. Heere, wil dan nog zegenen. Wanneer we staan aan het begin van een nieuw seizoen. Schenk ons dan zeer veel zonde dodende genade op het werk en in ons werk. En wil gij het nog zo genadiglijk zegenen, Heere, dat al onze nooddruft vervuld mag worden, dat we ons dagelijks brood mogen hebben, maar dat we ook tevreden mogen zijn. Ja, Heere, dat er vrede met u mag zijn, door het bloed van Jezus Christus, God zoon, dat reinigt van alle zonde in ons zielenleven, maar dat er ook vrede en tevredenheid mag zijn in ons dagelijks leven. Wil ons helpen, Heere, om een klein deel van uw woord te onderzoeken deze middag. En laat dat ons mogen leiden. Laat het haar licht mogen doen stralen op onze levensweg. En wil er ons door bekeren. En laat onze samenkomst mogen zijn, Heere, tot zaligheid van onze zielen. Maar ook tot grootmaking van uw heilige naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 25, het tweede en het derde vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. En het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop we biddend pleiten. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid en sla onze zonde nimmer ga die onze jonkheid heeft bedreven. Denk aan ons toch in gena om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 en daarvan het tweede en het derde vers. Na de preek zingen wij uit Psalm 119, het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet om mij van het pad der zonden af te keren. Uw rechten die zo heilig zijn en goed stelde ik mij voor, die wilde ik nederig eren. Ik wilde met u vanmiddag spreken over een gelijkenis. Over de gelijkenis die over het algemeen bekend staat als de onrechtvaardige rentmeester. Ik zou liever zeggen de bekering van een rentmeester. En dan drie gedachten deze middag. Een handig man, een losbandig man en een verstandig man. Ik lees u vers 9. Ik zeg u lieden, maakt u zelf een vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Jezus leerde door gelijkenissen. Dat had verschillende bedoelingen, geliefde gemeente, dat Jezus leerde door gelijkenissen. En een van de bedoelingen was dit, de mensen bezaten nog geen boeken. Men kon zomaar niet gaan zitten lezen in die tijd. Men kon zelfs in die tijd elkaar niet voorlezen. Men had geen boeken. En dan een gelijkenis is zo kort en zo pittig, dat als nadrukkelijk de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan zullen veel mensen in staat geweest zijn om zo'n gelijkenis letterlijk thuis te vertellen. U moet rekenen toen er minder gelezen werd, toen het mensdom zogenaamd minder intellectueel was, was het geheugen fenomenaal. Daarom vervullen die functie, die gelijkenissen, een functie niet alleen op het moment als ze verteld worden, maar ook als de mensen thuiskwamen die erbij geweest waren. Ze hebben de gelijkenissen verteld aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. En als er dan weer eens zo'n avond was, hebben ze gevraagd, toe! Vertel ons nog eens dat mooie verhaal. En zo leerde men hele gedeeltes uit de schrift van buiten. Gelijkenissen zijn eigenlijk beeldverhalen. Als wij een verhaal weten, dan zien we soms in ons gedachten een bladzijde voor ons van een boek met letters. Maar van zo'n gelijkenis zie je mensen die leven, personen die leven, gebeurtenissen. Zo'n gelijkenis. En je hebt gewoon iemand leren kennen. Zo'n gelijkenis van de bekering van een rentmeester en je leert een heel leven kennen. Ze hebben een ontzaglijke beeldende kracht. Het zijn als het ware beeldverhalen. Een gelijkenis vertelt niet alles. Geeft maar grote lijnen aan. Dat is maar goed ook, want dat was ook een van de functies van een gelijkenis. Gelijkenissen zijn doordenkertjes. En als men zo'n gelijkenis verteld had in 2 minuten, heb je er ongeveer voor nodig. Dan kon je bij de zon die onderging als het schemerig werd nog wel 20 minuten nadenken. Nog wel 2 minuten nadenken. Dan wil dat ten diepste zeggen de prediking op je in laten werken. Wat zeg ik, 2 uur? 20 dagen? 2 jaar? Het is de bedoeling dat een gelijkenis ons leven Mee. Raad. Gelijkenissen roepen altijd vragen op. Hebt u nooit gedacht, hoe zat dat nou met die 100 mut tarwe? En ineens zoveel minder. Hebt u nooit gevraagd, hoe zit dat nou, maakt u vrienden uit de onrechtvaardige mammon? Wat is er vaak gespot met die tekst, hè? Wat is dat een vlag die menige lading heeft moeten dekken? Het is heel merkwaardig. Er zijn maar enkele gelijkenissen waarvan de Heer Jezus zelf de verklaring gegeven heeft. De meeste gelijkenissen, dat zijn eigenlijk vragen. Hoe zit dat nu? Wat is de bedoeling van die gelijkenis? Dat is ook de bedoeling. Dat we gelijkenissen gaan verwerken in onze eigen levens. Dat we niet alleen die gelijkenis eens een keer vertellen, maar dat die gelijkenis ook spreekt tot ons, tot in het hart. Onze gelijkenis is een heel praktische. Het is vandaag biddag voor gewas en voor arbeid. En ik heb gemeend dat er kostelijke lijnen in zitten voor ons persoonlijk leven en voor het openbare leven. Voor de economie dus. Zo staat het er ook eigenlijk in het Grieks. Het gaat over een oikonomon. Het is gewoon een econoom die het verkeerd gedaan had. Rentmeester is er vertaald. Dat kon wel eens een verkeerde indruk bij ons wekken. Rentmeester. Want wat is bij ons een rentmeester? Iemand die de rijkdommen van een ander beheert. En die daar een groot of minder groot salaris voor krijgt. De echte rijke man doet het werk niet. Maar laat het werk doen. En nu oppassen, kattengezanten. Want dat wordt in de gelijkenis niet zozeer bedoeld. Het gaat om een rijke man en die had vreselijk veel bezittingen. Dat was eigenlijk al iets aparts in Israël. Want wat was toch in Israël zo dat iedere boerderij een erfdeel was die in de familie bleef. Die rijke mens had bezit gekregen van armen die verarmd waren. En nu was het zo, had hij een korenveld. Dan werd dat korenveld verpacht en dan moest je per jaar opbrengen zoveel met de tarwe. Hij had een olijvenhof en hij had hem verpacht. Zoveel vaten olie moet ik daarvan hebben. Hij had wijngaarden en hij had gezegd, zoveel wijn moet ik van mijn wijngaarden hebben. En toen had hij een rentmeester in dienst genomen. En toen zei die heer, dat moet ik hebben. En wat jij reken voor je moeite, dat moet je maar weten. Dus zo'n rentmeester, die wist dat een bepaald stuk grond 40 vaten olie op moest brengen. Had je dan een goede rentmeester, dan liet hij een schuldbekentenis tekenen voor 50, 10 voor hem, voor zijn werk als rentmeester. Eerlijk niet waar? Had je een beetje mindere rentmeester, dan zei hij 60. vaten olie. 40 voor meneer. En 20 voor mezelf. U begrijpt wel, de heer. En straks gaan we dat woordje ongemerkt schrijven met hoofdletters. De Heere. Geeft ze rentmeesters verantwoordelijkheid te dragen. Met wat zij hebben en wat zij doen, wat ze werken met hun hoofd en wat ze werken met hun hart. Om bij de gelijkenis te blijven, zo'n heer, zo'n rijke man die vertrouwde op de eerlijkheid en de redelijkheid van zijn rentmeester. Want wat is het gevolg wanneer een rentmeester gaat overvragen? Dan gaat er een verarmingsproces op gang komen. Om het heel mooi te zeggen, dan kan er niet meer geïnvesteerd worden en dan verwaarloost de boel. Als je de boel overvraagt. Het geldt ook in ons openbare leven. Dan kun je niet meer investeren. Een woord dat we dagelijks in de krant lezen. In die oosterse tijd dan verarmden die pachters. Dat kun je zien aan een boerderij. Dat kun je zien aan een korenveld. Want als de boer zo arm is, dat hij eigenlijk maar de helft kan zaaien, dan zegt de schrift het toch heel gewoon, die spaarzamelijk zaait, zal spaarzamelijk maaien. Als er zo om de meter een tarwekorrel gezaaid wordt, is dat dwaasheid. Maar wat moet je als je arm bent? Die rentmeester, ik heb hem genoemd een handige man. En het ging van kwaad op erger. Ik heb hem genoemd een losbandige man. Maar ten laatste mogen we hem noemen een verstandige man. Die rentmeester was dus een handige man. Zo plegen wij onszelf ook vaak te noemen. Hier staat boven de onrechtvaardige rentmeester. Was die wel zo onrechtvaardig? Is dat nou onrechtvaardig als je... Nou ja, neem wat je krijgen kunt en halen wat je halen kunt. Is dat nou onrechtvaardig? Het gaat niet over onze, in onze gelijkenis over een dief. Het gaat over een, ik mag het misschien zo wel zeggen, zo noemen we onszelf ook zo vaak, een handige jongen. Dat klinkt beter dan onrechtvaardige man. Het was een handige man. Dat klinkt veel beter, omdat je spreekt over een onrechtvaardig man. En dan blijkt uit de gelijkenis, ik zal zoveel mogelijk de woorden van de schrift maar volgen. De schrift die zegt, ze mergelen de lieden uit. En dat deed ook deze rentmeester, deze handige man. Hij had de schuldbekentenissen op laten maken. Zoveel tarwe. Zoveel olie. Zoveel wijn. De pachters die hebben gezegd, ja meneer, met een snik en met een traan. Maar ze konden niet anders. Altijd nog beter een droge boterham dan een belegde boterham. Dat kon vreselijk zijn in die tijd. Het dreigement zat erachter.
Als je niet doet wat ik zeg.
Eraf.
Die nieuwe rentmeester. Toen hij nieuwe rentmeester geworden was. Wat zal dat vreselijk spannend geweest zijn. Want wat je gehad hebt, dat weet je immers. Maar hoe de nieuwe baas zal zijn, weet je niet. Wat zal het spannend geweest zijn, hoeveel zullen wij voortaan op moeten brengen. Het was een handige man. Hij had het heel erg gemaakt. Ik ga geen rekenvoorbeelden geven vanmiddag. Hij had het heel erg gemaakt. Hij had het nogal aangeschroefd. Nogal aangeschroefd. En hij had de schuldbekentenissen laten tekenen. Ook de eerste keer had hij gezegd, pak je schrijfgereedschap en schrijf. En zo hadden ze haast hun doodvonnis zelf mogen tekenen. Laat ik het maar bij een schatting houden. Ze moesten zo ongeveer het dubbele opbrengen van wat billijk geweest was. En dat was dus voor de rentmeester. Want de rentmeester was maar de helft verschuldigd aan die rijke man. En wat is dan de volgende stap wanneer we een handig man zijn? Hij werd een losbandig man. Dat lezen we ook in de schrift. Hij gaat er losbandig van leven, overdadig leven. Terwijl er schrijnende armoede was, schrijnende armoede. Aan de ene kant was er een overdadig leven bij de rentmeester. Zo erg dat we lezen in vers 1. In vers 1. Deze werd bij hem, dat is bij de Heer, verklaagd als die zijn goederen doorbracht. We zien in gedachten voor ons een man die goede sier maakt. Overdadig leeft. Zodat er over gepraat wordt. Dat krijg je onwillekeurig. Men kijkt zijn ogen er naar uit als een ander overdadig leeft. De Heer hoorde er iets van. Op wat voor manier? Die arme mensen hebben daar niet openlijk over durven klagen. Maar hebben ze het soms in het gebed gebracht? Er werd ook gefluisterd. Verdrukte mensen hebben niets te zeggen. In een wereld van handige jongens. Dat geldt in het natuurlijke leven. In het geestelijke ook. En daarom probeer eens om ergens de Bijbel open te slaan. In het psalmboek. Of we komen een schare tegen. Die moeten roepen uit de verdrukking twist met mijn twisters. Hemelheer. Strijd met mijn bestrijders. Jezus tekent hier zelf. Ik hou niet van slagzinnen. De wereld is zo beroemd. Jezus leert hier zelf dat we leven in de wereld. Van de onrechtvaardige mammon. Niet alleen in geldswaarde uit te drukken. maar ook in de geestelijke. Wat? Dan kan Gods kind beter zijn mond dicht houden naar beneden. Maar er gaat wel eens iets over de lippen. Het gaat je wel eens over de lippen, zo moet je dit ook lezen. Werd bij hem aangeklaagd of aangebracht. Moet u niet denken dat dat de pachters zelf waren die dat durfden. Ze hoefden het ook niet te doen. Die wereld van de onrechtvaardige mammon. Dat was ook toch nog een wereld waarin er enige lieden waren die het opnamen voor de verdrukte pachters. En zo werd deze handige man, die losbandige man, aangebracht. En wat was de beschuldiging als iemand die zijn goederen, de goederen van de Heer, later gaan we heren schrijven, doorbracht. In onze gelijkenis een enkeling. Maar onze hele wereld van 1981 is er ook ingetekend. Als een wereld die de goederen erdoor brengt. Die de schepping bederft tot in de kern. Hij werd aangeklaagd als iemand die zijn goederen doorbracht. Het gaat hier dus niet in de eerste plaats om. Om met spandoeken lopen voor de verdrukte pachters. Moeten we goed zien, het gaat er hier om. Hij werd aangeklaagd als iemand die zijn goederen doorbracht. En dan gaat het in onze gelijkenis niet direct, niet in de eerste plaats, dat die Heer bewogen was over zijn pachters, maar dat hij verontwaardigd was, dat zijn bezittingen te gronde gingen. Groot gezien dat deze wereld te gronde gaat. Waarover de mens gesteld is als rentmeester om deze wereld te bouwen en te bewaren. Dan lezen we dat die Heere, die is rechtvaardig. Daar zit iets van barmhartigheid meteen in. Ware rechtvaardigheid kan niet zonder barmhartigheid bestaan. En de ware barmhartigheid kan niet zonder rechtvaardigheid bestaan. Hij gaat niet op de praatjes in, maar hij roept zijn rentmeester, heel eerlijk, om zelf de zaak te onderzoeken. Er zit een heel praktisch lesje in voor ons. Om zaken te onderzoeken in plaats van te bepraten. De rentmeester, er werd over gepraat. Het waren niet eens leugens en toch staat er. Die Heer gaat niet op de praatjes in, maar hij roept zijn rentmeester om zelf de zaak te onderzoeken. De praatjes worden dus niet onderzocht. Maar de zaak als zodanig. En dan lezen we dat die meester zegt, geef rekenschap. Staat er helemaal niet opgetekend wat die rentmeester voor rekenschap gegeven heeft. Staat helemaal niet beschreven wat de rentmeester gezegd heeft. Schijnt dat deze man geen verweer had, dat hij getroffen is in zijn geweten. Het gaat hier over een onrechtvaardige rentmeester in de wereld. Vind je soms nog meer ontdekking dan in de kerk? Hij had geen verweer. Hij boog het hoofd. Wat is dan gelukkig als je het hoofd mag buigen in schuldbesef? Wanneer we hier vandaag samen mogen zijn en we hebben het verkeerd gedaan in ons persoonlijk leven. En dan mogen we ook gerust zeggen wanneer we het nationaal ook verkeerd gedaan hebben. Met z'n allen hand in hand verkeerd gedaan hebben. Biddag kan niet anders dan in de toon. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heil vooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dat kun je ook anders zingen. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Maar dan is het ook het collectieve wij, waar het persoonlijke ik in begrepen is. Wanneer we dan biddag hebben vandaag, biddag hebben vandaag. Oh, wat een heerlijke zaak, geliefde. Wat een heerlijke zaak dat we hier vanmiddag terecht mogen komen. En dat we vanmiddag een bekeringsgeschiedenis meekrijgen voor ons dagelijkse leven, voor ons werken, met ons hoofd, met onze handen. Een bekeringsgeschiedenis. Daar rezen we van die rentmeester ontslag. Geen spoortje van twijfel in onze gelijkenis. Ontslag. Die Heer zegt niet, je mag niet meer rentmeester zijn. Maar gij kunt geen rentmeester zijn. En laten we ons vandaag maar niet al te geestelijk opstellen. Laten we het maar gewoon bij het natuurlijke houden. En laten we daar maar eens mee verloren gaan voor God. Gij zult niet meer rentmeester kunnen zijn. Dan wil ik alleen de lijnen maar aangeven van wat een gevallen mens is in Gods schepping. Dan krijgt deze rentmeester die al zo lang rentmeester is, vakbekwaam tot en met, krijgt hier een bewijs. Van onmacht, van onvermogen. Zalig die de zonde niet goed praat. Ik weet wel, wij denken niet zo horizontaal, gemeente. En we zijn niet gewend zo mondiaal te preken. Maar het gaat wel om een onnoemelijke schuld, hoor, in deze wereld. Het is nou niet zo dat de hele wereld gevallen is, behalve de christelijke gereformeerde kerk. En dat het in de hele wereld niet goed gaat, omdat er te weinig christelijke gereformeerde mensen zijn. We zijn mens, we zijn gevallen. Daarom gaat het niet goed. We hebben het ook in de kerk niet in de gaten gehad. Dat er in Zefania staat, ook heb ik al reden, elk van hun zegeningen vervloekt. Dan dank je ervoor, terwijl de huiver over je rug zou moeten lopen. Ik ga hier niet verder op in. Gij zult niet meer rentmeester kunnen zijn. Het is ook nog wel eens heerlijk, een stuk van ontdekking. Wanneer we niet alleen onbekeerd worden voor God, één dag in de week, voor ons zondagse werk, maar ook maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En laat ik dit dan nog mogen zeggen, hooggeestelijk, wanneer we zondaar worden voor God, dan worden we het inderdaad ook met ons dagelijkse leven, dagelijkse leven, dagelijkse leven. En dan zelfs het werk van onze handen, het werk van onze handen, wordt verklaard in de vastgenagelde handen van Jezus Christus. Van wat deze handen gedaan hebben. In mijn goede werk en in mijn vakmanschap. En dan moeten de voetennagel vastgenageld worden, het haar doorstoken, een doornenkroon van alles wat ik uitgevonden heb. Wat mijn hart, wat mijn hoofd bedacht heeft. Er volgt een soort bekering bij deze man, van de handige man, de losbandige man. Het wordt een verstandige man. Wat zal ik doen? Een verstandig mens maakt de balans wel eens op. En dan zien we hier een balans opgemaakt. En dat is graven kan ik niet en te bedelen schaam ik mij. Nee, ik ga dat ook niet vergeestelijken. Ik weet wel hoe het kan, hoor. Het werkverbond en het genadeverbond. En dat is de diepe zaak ook wel, hoor. En dat is ook de ellende, hoor, in onze werksfeer. Te bedelen schaam ik mij, graven kan ik niet. Dat je tussen werkverbond en genadeverbond invalt, werken kan ik niet, bedelen schaam ik mij. Dat het met werk niet meer te verdienen is, en te bedelen schaam ik mij. Dat is dat we nog zo weinig verwaardigd worden om van genade te leven en op genade te lopen, te hopen. Ik weet wat ik doen zal. Het is toch een stukje bekering, geliefde gemeente. Ik weet wat ik doen zal. Een stukje bekering. En een bekering heeft twee punten. Het ene punt, dat is dit. Ik weet wat ik doen zal. Want bedelen schaam ik mij. Graven kan ik niet. Dat is dat het hart eens een keertje veranderd wordt. Midden onder je werk. Metanoia heet dat in het Grieks. En dat is bekering. Bekering, dat werkt door. Metanoia, dat is iets van zondag, zou ik haast zeggen. Een epistrofe, dat is de bekering. Dat heeft gevolgen in ons dagelijkse leven. Dat moet maandag aan ons gezien kunnen worden. Dat moet dinsdag aan ons gemerkt kunnen worden. Dat moet de baas woensdag zien. Dat moeten mijn collega's donderdags iets van merken. Daar moet vrijdags iets zichtbaar van worden in mijn gezin. Zaterdags in de samenleving. Bekering, bekering, bekering. En dan zien we dat. Dan gaat hij die pachters langs. Die pachters langs. Niet stiekem. Niet stiekem, maar geheel in het openbaar. Geheel openbaar. En dan worden die pachtovereenkomsten, die worden herzien. Die schuldbekentenissen, die worden veranderd. Die worden gewijzigd. Niet stiekem voor de Heer. En was dat benadelen? Zo dacht ik het als kind. Wel nee. Die Heer die kreeg waar hij recht op had. Maar die rentmeester... die werd eerlijk gemaakt. Hij ging de pachters langs. Weet je wat het grote wonder is? Niet om revanche te nemen. Van jullie hebben mij bij de baas aangebracht. Oh nee. Als deze handige man zich had willen wreken. Dan had hij de zaak zo gelaten. Totdat er een opvolger gekomen was. Neem haastiglijk uw... handschrift, u leest het zelf maar eens na. Dan hoef ik al die getallen niet weer op te noemen. Dan zegt hij, neem haastiglijk uw handschrift en schrijf. En dan worden die schuldbekentenissen, die worden gemaakt zoals ze hadden behoren te zijn. Zoals ze hadden moeten zijn. De woekerwinsten er dus af. Wat beoogde hij daarmee? Dit. Dat God heeft gezegd is een zonde beleid en laat. Zal barmhartigheid. Verkrijgen. Deze rentmeester was nu pas echt een rentmeester. Nu deed hij het zoals het gedaan behoorde te worden. Ten opzichte van zijn heer. Maar ook ten opzichte van die pachters. Zo zou er weer welvaart komen en voor de heer. En voor de pachters. Hij wist dat er een nieuwe rentmeester zou komen. En nu is het laatste is dit geweest, gemeente. Het laatste is dit geweest. Dat hij de zaak in orde gemaakt heeft. En daarmee heeft hij ook voorkomen. Dat een eventuele nieuwe rentmeester dezelfde zonde zou begaan. Dat het weer zou worden, ze mergelen de lieden uit. Nieuwe rentmeester zou de kans niet krijgen om de zaak van de vorige rentmeester voort te zetten. Hij beoogde daar ook mee dat die pachters niet meer in bittere armoede zouden komen. Maar dat het zou gaan, dat ze zouden betalen wat recht en wat billijk was. En zo zien we in deze gelijkenissen... een handig man, een losbandig man, werd eindelijk een verstandig man. Je zou ook zeggen een verkeerde, werd een bekeerde. En dan zien we iets. Als we het geheel van deze gelijkenis overzien, dan zien we iets wat bekering is en wat dat betekenen heeft in het dagelijkse leven. Deze rentmeester, die werd in plaats van bedrieger van de armen, de beschermer van de armen. In het verleden, toen was hij hun afpesser geweest. Voor de toekomst zal hij hun beschermer zijn. Zo is dat toch immers als God bekeert. Als God tenminste gronden bekeert. Wanneer bekering niet alleen maar een stukje theorie is van een tekst en een vers. Maar wanneer het woord vorm gaat trekken in onze levens, in onze levens, in onze levens. Oh, we lezen ook een stukje zelfbehoud. Tenminste, daar lijkt het veel op dat zij mij in hun huizen ontvangen, staat erbij. Logisch, 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 logisch. Het spreekwoord zegt immers, goed doet, goed ontmoet. Hij voorkwam dat hij pachters een levensavond zouden hebben. Een levensavond zouden hebben. Nou ja, die onmogelijk was. Die onmogelijk was. Recht. Billijk. Hij werd van de bedrieger van de armen, heb ik gezegd, hun beschermer. Opdat de armen zijn beschermer zouden zijn voor de toekomst. En nu gaat het naar een hele moeilijke toepassing. Die heer. Ja, hij had die rentmeester ontslagen. Gij zult geen rentmeester meer kunnen zijn. En toch, hè. Die heer. Prees de onrechtvaardige rentmeester. Omdat hij voorzichtig gedaan had. Wat betekent dat? Dat die handige jongen, een losbandige jongen, een verstandige jongen, nu ten laatste weer een handige jongen zou zijn? Nee. Dat voorzichtig, dat wil zeggen vooruitzien in de toekomst. In de toekomst. En dan gaat deze gelijkenis, die gaat een geestelijke wending maken. Heel onmerkbaar. Wordt die gelijkenis door en door geestelijk. Er wordt er gesproken over kinderen van dit geslacht, kinderen van dat geslacht, kinderen der wereld en kinderen van het licht. Dan zit er een geestelijk verwijt in dat de wereldkinderen verstandiger zijn, voorzichtiger zijn in hun geslacht. Je zou ook kunnen zeggen, een wereldling is nog verstandiger in zijn levenstijd. We leven maar eens, ook in dat opzicht. Je zou ook kunnen zeggen, in hun soort zijn ze verstandiger. Kinderen van deze wereld dan de kinderen des lichts. En als er dan gesproken wordt over kinderen des lichts, oh, dan gloort er iets, dan gloort er iets, dan gloort er iets van eeuwigheidslicht, eeuwigheidslicht. Dan wil de Heer Jezus zeggen dat we in de wereld, in de wereldse ding, zulke verstandige mensen zijn, zulke handige mensen zijn, als het onze aardse dingen betreft, maar de geestelijke. En wanneer wij dan eenmaal, want we zijn toch immers rentmeester, we zijn toch immers geen eigenaar, in het geheel niet en in zijn delen niet. Wanneer wij verklaagd zullen worden. Wanneer het tegen ons zal zijn, geef rekenschap. Dan zullen we geen rekenschap af hebben te leggen van dat aantal zondagen dat we geleefd hebben. Maar van al onze levensdagen. Dan zullen we staan voor onze hemelse en rentmeester, dan gaan we dat woordje Heer schrijven, Heere. Heeft God de mens niet een kostelijke opdracht gegeven in deze wereld? om de hof te bouwen en de hof te bewaren. Heeft niet ieder mens hier op aarde een klein stukje om te bouwen, om te bewaren? Geef rekenschap, misschien hebt gij geen 10 talenten, maar 1 of 2. Misschien hebt gij niet de gaven van het hoofd, maar de gaven van de handen. Misschien niet de gaven van de handen, maar de gaven van het hoofd. Onze goede leventjes, gemeente, ze schreien ten hemel. Wij worden aangeklaagd als mensen die het goed van de Heere doorbrengen. Discorbizo staat hier tegenover kosmos. Dat wil zeggen ontregelen, ontleden. Het gaat helemaal stuk. Rentmeester te zijn. Rentmeester te zijn. Opgeroepen te worden. Gij zult niet meer rentmeester kunnen zijn. Het is wel eens goed geliefde gemeente. Om gedaagd te worden in ons leven. Om eens even voor de Heere te staan als aangeklaagde mensen. Dan loopt Gods vinger onze levensgetallen wel eens door. Dieper, dieper, dieper. Wanneer we hier ook iets in proeven van onze geestelijke nood, dat het in het natuurlijk zo verkeerd zit, omdat het in het geestelijk nog niet in het rechte is gekomen. O, gemeente, het is zo nodig om in dit leven verantwoording af te leggen. Als we gedaagd worden in ons hart, in onze conscientie, als Gods woord en de Heilige Geest ons gaat verklagen, als we ons zelf aan gaan klagen, onrechtvaardige worden voor God. We zijn het zo afgeleerd om de juiste benamingen te gebruiken voor onszelf. Wij vinden ons misschien handig, maar God zegt onrechtvaardig. Wij vinden onszelf misschien verstandig. God zegt, gij zult niet meer kunnen zijn. Ik wens het u toe, geliefde. Ik heb de nadruk maar op het dagelijkse leven gelegd. Het is niet van elkaar te scheiden, hoor. Die in zijn dagelijkse leven waarachtig bekeerd wordt, wordt ook geestelijk bekeerd. En die geestelijk bekeerd wordt, wordt ook op een door de weekse manier bekeerd. Ik heb in verband met de biddag hoofdzakelijk de natuurlijke kant aangewezen. O gemeente, ik wens u bekering toe. Niet een zondagse bekering alleen, maar een zondagse bekering met door de weekse vruchten. Om een onrechtvaardige te worden voor God. Een handige man kan als een vrome man ook goddeloos doorbrengen. En ik geloof dat we dan weer iets leren, ook in ons dagelijks leven, om het van God te verwachten, dat ons werkloon weer genadeloon wordt. Bedelen schaam ik mij, graven kan ik niet. Dan schiet er maar 1 ding over. Om van genade te leven. Van uur tot uur. Op de preekstoel. maar ook in de fabriek, op het kantoor, met het hoofd, met het hart. Leven van vrije genade. En als we dan ons zelf leren kennen, oh, dan blijft het ook niet bij één keer bidden. Onszelf te kennen, geliefde gemeente, dat is ook bang worden voor onszelf. En dan gaan we zingen met David. Weer snoodbedrog, o God van mijn gemoed. Wanneer ons innerlijk gezuiverd wordt, dan zal ook het uiterlijk gezuiverd worden. Dan spreekt David ook daar van genade. Laat uw genade mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet om mij van het pad der zonde af te keren. Uw rechten die zo heilig zijn en zo goed, die stel ik mij voor. Die wil ik nederig eren. Amen. Wij willen danken en bidden. Bekeer ons dan, Heere, zo zullen wij bekeerd te zijn. En o God, wanneer we iets kennen van die eerste bekering, o schenk ons een dagelijkse bekering voor uw heilig aangezicht. O God, maak ons getrouw. Uw woord zegt zelf, die het is in het minste, die is ook in het grote getrouw. O God, werk het in ons. Geef wat gij gebiedt. En gij zult niet te vergeefs geboden hebben. Laat ons werken dan mogen geschieden. Getrouw. Als de engelen in de hemel. En wanneer het zo is, Heere, dat we uitgeschakeld zijn, laat dezelfde getrouwheid ons dan mogen vervullen. En leer het ons, Heere, het niet van het graven te verwachten en het niet van het bedelen te verwachten. Maar doe het ons weer ervaren als vrije genade. O God, leer ons ook weer iets van de vreugde van het werk. Dat het geen vloek is, maar dat het een zegen is, die gij genadiglijk wilt bekronen.
O God, niet wat wij hebben gedaan maakt deze aarde vruchtbaar. Ons werken brengt doornen en distelen voort. Maar o, laat ons deze wereld waarin we werken ook mogen zien. Als de wereld waarin Christus Jezus gekomen is. Waarin Christus Jezus geworsteld heeft. Waar zijn zweet grote droppelen bloed geworden is. O God. Om ook verzoening te doen. Om ook de schuld over te nemen van onze val. Om ons onder het oordeel uit te dragen. Van in het zweet uws aangezicht zult gij brood eten. O God, laat ons zien. Laat ons mogen doorgronden. In wat voor wereld we leven, enerzijds van zonde en ongerechtigheid, van verleiding. Dat het een werkplaats is van de Satan. Maar dat het ook de plaats is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Vermenigvuldig de bijzondere genade, o God, onder ons. In deze wereld. Door nog zondaren te roepen tot bekering. En laat uit die bijzondere genade, ook de algemene genade, nog vermenigvuldigd mogen worden, opdat we een stil en gerust leven mogen hebben, onder degene die ons regeren en degene die ons leiden en besturen, opdat het tot uw eer mag zijn. O God, laten de kinderen des lichts zo voorzichtig mogen wandelen, dat we onze evennaasten voor Christus mogen gewinnen. Wat zijn we daar ver vandaan, Heere. Schenk dat waar genade gevallen is, dat het ook nog eens jaloers makende genade mag zijn. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Bewaar ons. Beveilig ons. Troost de troosteloze. Help de hulpeloze. Schenk moed aan de moedeloze. En kracht aan de krachteloze, Heere. En dan denken we aan te vele. Dan dat we het zouden kunnen uitspreken voor uw aangezicht. Maar laat het ons mogen ervaren, Heere, dat het voor u niet verborgen is. Gedenk ons dan zo in uw trouw en zo in uw barmhartigheid, dat we ons door u gesterkt weten en in u gesterkt weten. En dat het dan ook maar mag zijn in de grootste smarten blijven onze harten, in de Heere gerust, o God. Gedenk onzer, naar de rijkdom van uw goedertierenheid, naar de rijkdom van uw menigvuldige genade, naar de rijkdom van het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus, naar de rijkdom des Heiligen Geestes. O God, gedenk ons, tot eer en prijs van uw drie enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 119, vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. Ik bemin uw wet die mijn ziel bemoedt. Ik loof, o Heere, aan uw dienst verbonden u zevenmaal desdaags om al het goed en het recht in uw gerechtigheid gevonden. Thank you. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.